Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Goedemiddag, welkom bij de livestream over systeemdenken. We gaan het vandaag hebben over coördinatie, oftewel systeem 2... Het systeem wat ervoor zorgt dat er informeel gecoördineerd wordt door diverse andere systemen. Iedereen, hartelijk welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik ga het alleen niet zelf allemaal bedenken. Ik ga namelijk iemand anders erbij vragen. En niemand minder dan Ed van der Winde, de voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers. Welkom Ed.
Goedemiddag, ben ik weer.
Ja, goed om jou weer te zien. Alweer aflevering 8.
Ja, we weten een hoop bij elkaar te praten, alles bij elkaar.
Ja, maar systeemdenken is ook wel een uitgebreid onderwerp.
Ja, absoluut, absoluut. Je kan daar leven lang mee zoet zijn.
Ja, dus. Het is niet zozeer dat ik zou vragen, 8 afleveringen is nog kort.
Ja. Coördineren, ja.
Voor de kijkers, mocht je vragen hebben, opmerkingen, zet ze in de chat. We nodigen jullie van harte uit om te reageren. We gaan het vandaag over systeem 2 hebben. Ed, kan jij kort systeem 2 positioneren binnen het Viable System Model?
Ja, ik denk dat het woordje, en dat heb je zelf al genoemd, dat prominent in beeld coördinatie is het woordje wat het systeem 2 samenvat. Maar als je het positioneert in het VSM, zeg maar, het is eigenlijk een onderdeel, moet ik zeggen, van de communicatie tussen hoger management en het lager management. Tussen hoger management systeem 3, waar we het waarschijnlijk volgende keer over gaan hebben. En systeem 1, waar we het eerder over gehad hebben. De werkvloer, noem ik maar wat. Termen die jij vaak gebruikt tussen senior management en junior management met hun bijbehorende teams. Zullen we zeggen, die communicatie, daar is systeem... de helft van die communicatie, het is de helft van de feedbacklust die er is. Dus de andere feedbacklust die komt later aan de orde. Dat is eigenlijk de systeem 2 is wat het de hulpmiddelen die het hoger management aanbiedt aan systeem 1, aan de werkvloer, om hun werk beter te kunnen doen, om hun werk te helpen coördineren. En dat gaat dan puur om, dat hebben we al eerder gezegd, systeem kan een hele hoop dingen zelf oplossen onder elkaar. Maar het gaat dus feitelijk om de dingen waarbij systeem 1 er zelf niet uitkomt. En dan is systeem 2, zeg maar, dat zijn de middelen om vanuit hoger management daar een hulpende hand te bieden.
Dus zou je zo kunnen samenvatten dat meer traditionele organisatie terminologie is, dat het stafdiensten zijn?
Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Het kunnen de producten van een stafdienst zijn, zou ik dan eerder zeggen. Dus als je voorbeelden noemt van dingen die je in systeem 2 terug kan vinden. Je kan er bijvoorbeeld... Een voorbeeld is cultuur. Dus de cultuur in een ziekenhuis, dat iedereen zijn handen was en dat er op hygiëne wordt gelet. Dat is bijvoorbeeld iets van systeem 2 wat in de ziekenhuisomgeving heel erg tweede natuur is geworden. Een goed plan, hoe je samenwerkt, is ook een voorbeeld. Nou, een traditioneel voorbeeld wat in de boeken van Stafford Beer ook vaak genoemd wordt, Een rooster op een middelbare school. Dat is ook een systeem 2. Zeg maar. Zonder rooster weet niemand waar die moet zijn. En dat helpt niet.
Maar zijn de mensen die roosters maken niet ook onderdeel van systeem 2?
Dat is misschien kun je daar iets anders kijken. Nee, ik zou ze niet in systeem 2 plaatsen. Ik zou die of in systeem 3 of systeem 4 plaatsen. Maar systeem 2 is voor mij echt de zo'n onderscheid dat ik maak. Maar misschien zie jij dat net anders, zeg maar.
Oké, dat is interessant. Want er zijn voor- en nadelen voor beide dingen. Ja. Het voordeel is als je de mensen die het uitvoeren ook hebt, dan weet je in ieder geval makkelijker bij wie je moet praten. En dus laat ik eerst nog kort mijn versie van systeem 2 geven. Ja. Ik zie het vooral dat je hebt, zeker als je in een organisatie meerdere systemen 1 hebt, of meerdere belangrijke componenten, als je het geheel als één systeem 1 wil zien, maar in ieder geval als er meerdere afdelingen zijn, of werkmaatschappij, of fabrieken, of vestigingen, whatever, dan zie je dat die, hebben we vorige keer gezien in de aflevering over systeem 1, die een hoge mate van autonomie hebben. Ja. Maar in die autonomie ook de neiging hebben om met elkaar te gaan concurreren. Ja. En ook de markt gaan bewerken wat in hun eigen voordeel is, maar wat niet per se in het voordeel is van een van hun collega's systeem 1. En er moet dus een soort coördinerend, maar ook een soort bemiddelend systeem zijn, wat zorgt dat dat een beetje binnen de perken gehouden wordt. Ja. En als je het met leraren vergelijkt, of een school met leraren, dan als die allemaal, de leraar zelf een systeem 1 is, elke leraar. Die willen allemaal een mooi klaslokaal hebben. Misschien is het ene klaslokaal het mooist. Ja, als we dan met z'n allen tegelijkertijd in dat klaslokaal gaan zitten, dan wordt het een vechtende bende en geen les. Dus moet er een clubje zijn van mensen die in dit geval roosters bouwt, om te zorgen dat iedereen zijn eigen klaslokaal heeft. Ja. Maar dat ook niet iemand altijd in het ellendige hok zit. En dat mensen ook een beetje af en toe in het ene, af en toe in het andere zitten. Ja. Dus dat is het voordeel, is dat als je dat daar buiten plaatst, dan is het gewoon een club mensen die iets doet. Zelfs voor de IT-afdeling of voor resource planning en dat soort dingen. Ja. En het voordeel wat ik vind is dat je dan vervolgens, maar dat is dan wel, gaan we meteen de diepte in en dat is prima, dat je dan zeg maar het systeem 3 en 4 echt voor senior management functies overhoudt.
Ja.
En dat, in mijn visie is roosteren en dat soort dingen niet echt.
Ja. Nou, wat hier denk ik ook een rol speelt, is dat systeem 1, 2, 3, 4, 5 in het variable system model, dat zijn functies. Het zijn functies, een team kan ook zichzelf managen, maar dan nemen ze zelf bijvoorbeeld ook de systeem 3 rol in.
Ja.
Ik denk dat hier een rol speelt als je bijvoorbeeld denkt aan een project met een projectleider erbovenop. Dat is in principe een systeem 3 iemand, die doet de projectleiding, maar op het moment dat hij een plan maakt, een goed plan, moet er wel bij gezegd worden, een slecht plan werkt niet in systeem 2, maar een goed plan maakt, dan neemt hij, zullen we zeggen, die persoon ook even een systeem 2 rol aan.
Ja.
Dat maakt het wat ingewikkeld soms om over te praten, van wie zit er in of wie zit er niet in.
Maar dat is meer op kleine schaal. Als je naar grote organisaties gaat kijken, dan zul je toch zien dat wel heel erg andere afdelingen zijn.
Maar ik denk ook als je bijvoorbeeld, jou noemde een stafafdeling. Ik denk dat je voor alle stafafdelingen kunt zeggen dat er onderdelen van systeem 4 in zitten. Systeem 3 en ook systeem 2. Dus als je het op die manier wil kijken, dan kun je ook zeggen, er zitten ook mensen in systeem 2 vanuit stafafdelingen. Maar het is iets anders om te zeggen dat de hele stafafdeling in systeem 2 zit. Want dat is denk ik haast nooit waar.
Ik heb toch wel een casus die een paar jaar geleden mij voorgelegd werd door een van de andere leden van de Vereniging voor Systeemdenken, was een hogeschool waar ze volgens mij 2 directeuren hadden. Nou, dat was overduidelijk dat die in systeem 3 zaten. Waarvan eentje was verantwoordelijk voor de inhoud van het lesprogramma. De andere was vooral volgens mij verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de hele facilitaire diensten.
Ja.
Maar ze hadden daar een IT-afdeling die zijn wil oplegde aan de hogeschool. Waarbij dan de inhoudelijke man of vrouw zei, ik ben vergeten of de man of vrouw was, we moeten een nieuw software hebben die dit online leren kan doen. En dat de IT-afdeling zei van nee, dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen capaciteit voor, daar hebben we geen zin in. Het slaat nergens op, we hebben al iets. Ja. Dan zie je duidelijk dat iets wat een coördinerende en bemiddelende rol zou moeten nemen. Als systeem 2. Ik zeg altijd een soort oliemannetje of een olievrouwtje die de boel een beetje lekker soepel moet laten lopen. De smeerolie van de organisatie. Dat die opeens in een bevelpositie gaat zitten. en systeem 3 activiteiten overneemt.
Ja, systeem 2 is een systeem wat erom bekend staat dat het te weinig aandacht krijgt. Dus, ja. Dus op het moment dat inderdaad mensen een soort dubbelrol hebben, zoals ik hem net dan omschrijf, daar zit onmiddellijk inderdaad gevaar in dat systeem 2 niet aan zijn trekken komt, bij wijze van spreken. Omdat mensen
voor mij was dat hier niet het probleem. He, dus ik ben helemaal met je eens dat mensen kunnen verschillende pet op hebben en het gaat om functies. En als je een één pitter bent, dan moet je ze alle 5 functies moet je helemaal zelf doen. Ja. En dan is het handig om te weten van ben ik nu bezig met coördineren of ben ik bezig met bevelen geven aan mezelf. Ja. Ja. Maar in dit geval ging het om een situatie waar men juist niet in systeem 3 zou zitten, formeel gezien. Ja. Maar als systeem 2 veel te machtig wordt, omdat mensen afhankelijk werden van dit smeerolie. Mm-hmm. En om die reden kregen ze macht en gingen ze die macht gebruiken, alsof ze in systeem 3 zaten.
Oh, oké.
Okay. Dat is de reden waarom ik denk, van, het is handig om systeem 2 wel een link te geven naar systeem 3 en 4. En ook wel misschien op dat niveau ook wel iemand aan te stellen die coördinatie weer op dat niveau regelt. Maar het heel sec wel echt te scheiden van systeem 4 en 3, met name vanuit 3, om te voorkomen dat ze,
ik denk dat we daar het over eens kunnen zijn dat het belangrijk is om een systeem 2 je erg bewust van te zijn. Dat het een apart iets is, ja. met een groot belang. En dat het heel makkelijk is om het... om erover uit te glijden. Eens. En ik denk dat het dan... het punt waar we het nu over hebben... dat is een sub-onderdeel van het hele gebeuren. Maar dat coördinatie belangrijk is... omdat het vaak te weinig aandacht krijgt. En dat het op allerlei manieren... daarmee mis kan gaan. Dat is volgens mij een heel helder verhaal.
Ja, maar mijn voorkeursmethode is ook een nadeel. Ja. Maar misschien zit die ook in jou. Dat als je het echt als een afdeling gaat zien die zeg maar buiten het senior management zit. Maar de junior management zit dan ook nog in systeem 1. Wat is dan de functie en de rol van de manager van zo'n afdeling? Hè? Dus als je een hele grote afdeling IT'ers hebt, laten we zeggen, ik wil 20 man. En die hebben ook een baasje of een baasinnetje. Hoe past zijn of haar rol in het hele systeem?
Ik denk dat je dan teruggaat op wat we eerder zeiden. De junior managers met hun teams in systeem 1 hele grote autonomie hebben. En die zijn nog steeds de meeste dingen zelf aan het regelen. Ja. Dus rooster als voorbeeld. Als je een rooster hebt in een middelbare school, dan is nog steeds de leraar zelf zijn lessen aan het voorbereiden. En die kijkt zelf, die leerling heeft wat meer aandacht nodig. Of het gaat nu
Ja, maar mij gaat het meer over stel dat we een hele grote school hebben. En we hebben een roosterafdeling met 5 roosteraars. En 1 manager roostering. Of roostermanager. Ja. Hoe plakken we die roostermanager in het systeem? Want als je hem gewoon in systeem 2 plakt. Ja. Dan is het gewoon een roosteraar, een bemiddelaar en een coördinatiefiguur. Maar hij moet natuurlijk wel bevelmacht hebben binnen zijn eigen
afdeling. Daar heb ik een mening over die niet zozeer uit het werk van Stafford Beer komt, maar waar ik zelf op een gegeven moment tot de conclusie ben gekomen. Ik denk dat je 1, 2, 3 structuren, dus een werkvloer, coördinatie en een manager erbovenop. Ja. Dat je die basisstructuur zonder 4 en 5, dat je die op allerlei plekken in de organisatie tegenkomt. Dus in systeem 4 of in systeem 3 kom je ook, zullen we zeggen, die 1, 2, 3 structuur voor. Eigenlijk de normale command and control of monitor en bijsturen structuur. Dus ik denk dat je in systeem best een klein driehoekje kan hebben van met een manager erbovenop. Precies dat wat jij net zei, waar je dan heel erg voor moet zorgen, is dat die afdeling op zichzelf niet een eigen leven gaat leiden en zelf dus quotejes viable gaat worden, levensvatbaar gaat worden, waardoor die niet meer ten dienste staat van het grotere systeem, wat de rol zou moeten zijn.
Ja.
Ik denk dat het geen probleem is als je er in systeem 2 een groep roosteraars hebt met een manager roostering erop. Maar je moet ervoor zorgen dat die niet...
Hoe modelleren we het?
Ja, sorry?
Maar mijn vraag is, het is geen probleem, maar hoe modelleren we het? Want ik denk dat als je zegt van we stoppen gewoon een soort op een dieper recursieniveau een systeem 1, 2 en 3 in die afdeling IT, dus binnen dat systeem 2, ja. Dat je dan in problemen komt, dat je dan jezelf gaat tegenspreken, omdat je dan zegt van er zit een stukje levensvatbaarheid in, maar ze mogen niet zo...
Juist niet levensvatbaarheid, het is niet 1, 2, 3, 4, 5, het is 1, 2, 3.
Alleen maar. Ja, maar het 1 is het gedeelte wat voor de levensvatbaarheid zorgt. Dus als je had gezegd, het zit 2, 3, 4, 5 in het systeem, dan had ik gezegd prima. Maar door er 1 in te stoppen, stop je juist dat fragment.
Nee, daar ben ik niet met je eens.
Oké.
1 kan je op inzoomen. En de onderdelen in systeem 1 zitten 1, 2, 3, 4, 5 weer in. Op een lager niveau. Maar 1, 2, 3, 4, 5 bij elkaar is levensvatbaar. 1 als geheel, als we zeggen 3 afdelingen naast elkaar, die elk op zich levensvatbaar zijn. Maar 1. Die 3 naast elkaar is niet levensvatbaar. Ja. Daar heb je 2, 3, 4, 5 voor nodig op dat niveau. Dus tenminste, dat is mijn beeld hoe ik daarmee...
Ja, laat ik het dan... Ik heb daar niet heel erg uitgesproken mening over. Maar het zou wel kunnen, dat punt. Maar het is nog steeds zo dat bij de definitie voor 1 om 1 te zijn... is dat je hem gaat losknippen van het systeem... en dat hij dan, zonder dat hij zijn gedrag gaat wijzigen... hetzelfde gaat doen en dan nog steeds zijn broek kan ophouden... Maar als je het hebt over een club roosteraars, mensen die aan het roosteren zijn, en je knipt er één iemand uit en je zet hem in het wild neer, van ga nu maar in je eentje roosteren voor een niet bestaande organisatie, dan gaat hij niet overleven. Dus ik denk dat jouw verhaal, wat is het, dat jouw verhaal wel klopt, dat we alle 5 nodig hebben voor een goed draaiend systeem, of andersom, dat als een systeem overleeft, dan heb je al die 5 systemen.
Ja.
Maar dat haalt je niet uit het probleem dat je nog steeds een stukje, qua definitie van levensvatbaarheid in een systeem 2 heb geplakt. Wat ik denk dat niet volgens de definitie klopt. Omdat je ze niet kan lossnijden en zelfstandig verder kan laten gaan.
Ik denk dat je daar een punt hebt, inderdaad. In de praktijk werkt dit vrij goed om er in ieder geval zo mee om te gaan, denk ik. Maar dat is...
Dat denk ik ook.
Maar het is, dat zei ik net al, daar begon ik mee. Het is ook een onderdeeltje. We gaan nu eigenlijk naar een punt toe, wat ook Stafford Beer niet helder heeft uitgewerkt in zijn model.
Ja, ik denk ook dat het niet...
Wat ik ook denk namelijk, ik zeg van... Je ziet 1, 2, 3 structuren overal terugkomen. Ook, bedoel, een stafafdeling aan zich is hoe heet het? Daar zitten ook managers in. Dat is gewoon wat we zien.
Ja.
En het gevaar wat we voortdurend ook zien is juist dat op plekken waar het niet zou moeten, afdelingen of onderdelen inderdaad, de neiging hebben om levensvatbaar te worden, om voor zichzelf te gaan werken en een eigen soort bestaansrecht ontwikkelen binnen een organisatie, wat niet zou moeten. Alle managementonderdelen zouden ten dienste moeten staan uiteindelijk van het systeem 1 van de hele organisatie. Maar wat hier door elkaar loopt, volgens mij, of althans, het is de tribal system model heeft die 2 kanten in zich. Enerzijds zegt het van, kijk naar dit model. Dit is een goed model om in principe je organisatie naar te modelleren, naar in te richten. Aan de andere kant zegt het ook, omdat dat is vanuit het feit dat het gebaseerd is op hoe onze hersenen werken. Het zegt ook, kijk naar dit model. Dit is hoe de wereld de neiging heeft om zichzelf te organiseren. Ja. En die 2 dingen, zit een bepaalde spanning onder. En ik denk dat het gesprek wat wij nu hebben, dat die spanning raakt. Van enerzijds, dit is gewoon wat er gebeurt. En dat willen we misschien niet altijd. En als je je daar goed van bewust bent, en je voegt je daar een beetje naar, met hoe het toch gebeurt, dat je daar rekening mee houdt, en daar informatiestromen en alles op inricht, dan krijg je het waarschijnlijk voor elkaar om het allemaal wat soepeler te laten lopen.
Ja. Nou, ik maak er wel een onderscheid tussen in dat het, dus alle levensvatbare organisaties die langer dan 3 tot 5 jaar bestaan, volgen deze structuur, maar het is een organisch gegroeide structuur die suboptimaal is. En wanneer je het gebruikt als design tool, dan kun je het erover nadenken, kun je het optimaliseren.
Ja, dat vind ik goed gezegd. Dus
het is niet per se in tegenspraak dat het zowel gaat over wat het is als hoe het moet zijn.
Ik denk dat het allebei waar is. Voor zover waar.
En ik ben helemaal met jou eens dat Stafford Beer hier volgens mij niet over nagedacht heeft. want ik vond het ook nergens in zijn teksten terugvinden.
Ik weet niet of hij er niet over nagedacht heeft, maar hij heeft het in ieder geval niet opgeschreven. Ik denk dat hij sommige dingen vanzelfsprekend vond, die ik niet zo vanzelfsprekend vind.
Precies. Ja. Maar ik heb een oplossing. Kijk wat jij van mijn oplossing vindt. Ja. Ah, ja. Zouden we kunnen zeggen dat in dat systeem 2, dat we daar gewoon een 1, 2, 3 accent structuur terugvinden. Waardoor we gewoon het eentje een accentje geven, waardoor het niet meer een echte 1 is, maar gewoon een pseudo 1.
Ja, ik denk dat je dat zou kunnen doen. Want die 1, 2, 3 accent, die staan allemaal in het grote geheel ten dienste van de grote 1.
Precies, ja. Het is gewoon weer recursie dus, even in de black box.
Dus per definitie kunnen ze niet uit het systeem worden getrokken als een zelfstandig...
Precies, dit is een typisch filosofen trucje. Gooi er gewoon accent tegenaan. Die twee dingen die kunnen niet hetzelfde zijn, maar moeten wel hetzelfde zijn. Dan weet je wat, dan doen we gewoon één accentje erbij. Is het niet meer hetzelfde?
Gaan we naar de type theorie van Bertrand Russell.
Precies. Maar dan hebben we wel een andere vraag. Want als we eenmaal accentjes introduceren, waarom doen we dan niet systeem 1 tot met 5 accent in systeem 2?
Omdat ik denk dat dat daar niet thuis hoort.
Okay.
Omdat ik denk dat, zeg maar, als je daar een 4 accent zou plaatsen, dan heb je het over de toekomst van het geheel, van 1, 2, 3, 4, 5, en daar de rol van 1, 2, 3 accent in. Maar ik denk dat die 4 accent dus een onderdeel van 4 moet zijn, omdat je die altijd in relatie moet zien tot alle andere toekomstvisies, van ook alle andere perspectieven, van alle andere stafafdelingen. Dus dat zou de reden zijn dat ik zeg, nee, dan moet je niet 4 accent. Je moet niet 4 daar wegstoppen. Die moet aan de bovenkant blijven. Omdat juist de silo-vorming is iets wat dat moet je daar bestrijden. Je moet juist die samenhang daar zoeken.
Oké. Okay. Ja. En dus laat ik wel even een concreet voorbeeld geven. Ik heb voor Shell gewerkt. Voor de automatiseringsafdeling van Shell. Dat was overduidelijk een systeem 2. Dat stond helemaal in dienst van de systemen 1 die het echte werk deden. Maar het was een hele grote afdeling uiteraard. En hij had ook een hoofd, de CIO, is dat zo?
Ja.
En je kon toevallig goed opschieten met die man. Maar stel dat die man nou zelfstandig gaat kijken op, in Frankfurt, naar de grote CeBIT-beurs uit mijn hoofd. Als die nog steeds bestaat.
Dat ze regelmatig doen. Ja.
Ja, ik ben heel erg bezig van de jaren 90 ervaring nu. Ik weet niet hoe relevant het nog is, 20 jaar later. Maar 30 jaar later alweer. Ach, wat vliegt de tijd snel. Maar als hij zelfstandig op de CeBIT gaat rondlopen en kijken van, wat zijn hier de nieuwe ontwikkelingen voor mijn vakgebied? Is hij dan onderdeel van systeem 4 geworden? Of is hij dan, als systeem 2, als een soort 4 accentje bezig?
Ik denk dat hij vooral, ik denk dat hij dan een systeem 4 rol op dat moment invult.
Oké. En dan moet hij het ook coördineren met de rest van
het systeem. Zonder dat ik daar direct, overigens, een directe link zie met systeem 2.
Nou ja, heel concreet, we waren bezig met een heel groot transformatieding om van Windows 3.1 naar Windows NT te gaan.
Ja.
Dan kan je zien hoe lang het geleden is. stel dat hij dan ging daar kijken om te kijken of Apple niet een betere keuze zou zijn geweest.
Ja.
Dat is typisch voor mij een systeem 4 activiteit.
Ja,
maar het is nu wel heel erg gerelateerd binnen systeem 2.
Ja, nou, ik denk dat systeem 4 en systeem 2 een vrij stevige connectie hebben. Als ik ook kijk naar mijn eigen werk als architect in de IT-branche. Dat is, architecten houden zich bezig met de toekomst, dus systeem 4. Dat is vrij logisch, om te zeggen, een directe connectie. Maar je hebt altijd het vraagstuk, hoe breng je dat wat je dan verzonnen hebt, of wat je bedacht hebt, hoe breng je dat naar projecten toe? Hoe breng je dat naar anderen toe? Je hebt altijd je moet het altijd omzetten in tussencoach hulpmiddelen. Coördinatiemiddelen voor anderen. Dus in die zin hangt het altijd een soortement.
Maar het wordt nou toch van hogerhand door systeem 3 bevolen?
Nee, de juiste logica volgens mij van Stafford Beer systeem 2 heeft geïntroduceerd, is dat hij tegelijkertijd zegt, en dat is dat systeem 3 zo min mogelijk met directe bevelen moet doen. Zoveel mogelijk, dat is ook de logica van systeem 2, het moeten hulpmiddelen zijn die de mensen in systeem 1 met liefde omarmen. Dus ja, het moet niet voelen als een opgelegd iets van, nou ja, nou, dan doen we het maar, want de baas zegt het. Nee, het moet voelen als iets van, ja, nee, logisch, dit wil ik hebben. Ik heb om een of andere reden dat vandaag mijn scherm af en toe uitvalt. Ik moet af en toe aan mijn muis zitten.
Aan de ene kant zie je het niet, maar...
Nee, dat maakt niet uit. Dus ik doe af en toe even...
Maar nu beschreef je jouw rol als systeem 4. Jullie hebben met architectuur een nieuw ontwerp gemaakt voor iets nieuws, voor de toekomst. Dat moet nu naar binnen toe. Dat moet voor de organisatie worden gedaan. Dan moet er volgens mij toch wel ergens een systeem 3 een mannetje zijn of vrouwtje die zegt...
Die zit er altijd bij. Die zit er altijd tussen.
En dan vervolgens bouwen jullie de tools die dan via systeem 2 aangeboden gaan worden aan de medewerkers, zodat ze dan het zo mooi vinden, het nieuwe systeem.
Wat ik in het begin zei, van als je het hoger management systeem 3 en je hebt systeem 1, systeem 2 is de helft van de feedbacklust die er tussenin gaat. De andere is 3 ster, die komt later aan de orde. Maar het is, letterlijk is het de feedbacklust en in wat we eerder bespraken in termen van variatie, dat je een versterkende en een versterkende effect hebt en een filter. Systeem 2 is de versterking van het management richting systeem 1. Dus hulpmiddelen aanbieden, waardoor management dat wat zij uiteindelijk willen dat er gebeurt. Ze willen wel dat die mensen zichzelf kunnen coördineren. Ze zien dat niet lukt. Ja. Nou, alsjeblieft, heb hier een rooster. Alsjeblieft, heb hier een productieplanning. En als dat goede middelen zijn, zeggen mensen, oh, dankjewel. Dat maakt mijn leven makkelijker.
Ja.
Alhoewel het altijd zo is dat de versterking vanuit het management een beperking van de vrijheidsgraden van systeem 1 is. Maar als dat op een goede manier gebeurt, dan is dat fijn.
Ja.
Natuurlijk is een rooster een beperking. Je kan niet naar willekeurig welk lokaal lopen als leerling, want daar zit niet de leraar waar je op dat moment moet zijn. Maar dat is niet erg, want iedereen snapt van ja, dit werkt beter dan als we allemaal gewoon door elkaar lopen en voortdurend aan elkaar vragen, waar zullen we nu eens gaan zitten?
Ja,
dat lukt precies. Niet met twee uitleerlingen.
Mijn punt in de discussie die ik heb met Richard Bentler, degene die NLP verdacht heeft, over breintypes. Die zegt van ja, maar dan beperk je jezelf en denk je, dan word je helemaal in zo'n hokje gestopt. Nou, A is geen hokje. Maar wat belangrijker is, het is precies de plek waar je wil zitten.
Ja.
Dus in al die andere plekken, daar denk je, als je die goed begrijpt, dan denk je van, ah, dat moet niet zijn.
Ja. Maar wat ik zelf een interessant voorbeeld vind, ik noem net van een goed productieplan of een goed projectplan, dat kan een goed onderdeel van systeem 2 zijn. Maar een slecht plan is dat bijvoorbeeld niet. Dus wat je heel vaak in de praktijk meemaakt, en ik denk dat iedereen die in een grote organisatie werkt het kan herkennen. Heel vaak worden er plannen gepresenteerd, die worden terugbedacht. Ze zeggen, oh, het moet in december klaar zijn. Oh, dan moeten we nu dat en dat doen.
Ja.
En dan krijg je plannen waarvan iedereen denkt, ja, het zal wel, maar dit gaat niet werken.
Nee.
Dat heeft dus geen zin, want mensen gaan dat gewoon negeren en gaan gewoon hun best doen. Mensen gooien het bijltje er niet meer neer, maar ze gaan gewoon hun best doen, maar ze negeren het plan, want ze weten dat dit plan slaat nergens op, dus daar doen we niks mee.
Ik heb dat letterlijk meegemaakt. Ik was in mijn tijd in Pink Rokade, ook in de jaren 90. Ja. Was ik gewoon de beste calculator van de club. En ik kon het beste, ik deed wel heel simpel, een soort functiepuntanalyse. En dan gewoon heel veel uren erbovenop gooien. En dan was ik in risico voor uren en nog meer uren.
Ja.
En dan werkte het. Maar ik was de enige die het voor elkaar kreeg om zeg maar fixed price projecten ook binnen het budget en het aantal gebudgeteerde uren te krijgen. Dus ik mocht alles uitrekenen. En op een gegeven moment kreeg de directeur, die kwam naar me toe en zegt, hier, ga eens uitrekenen. Dus ik uitreken, ik zeg 2000 uur. Dus ik kwam weer terug met het plan, 2000 uur. Hij zegt, nee, dat kan niet. Ik zeg, hoezo kan het niet? Het is gewoon 2000 uur. Hij zegt, ja, dit is een intern project. Het is hooguit 200 uur. Ik zeg, nou ja, de projectmanager die dat op zijn dak krijgt, die is de pineut, want die gaat 1800 euro over budget heen.
Ja.
En toen zei hij, ja, dat ben jij. Toen zei ik, oh.
Toen had jij nog meer reden om te zeggen, dat ga ik niet doen.
Nee, ik zei van, joh, ik zeg, met alle plezier ga ik het uitvoeren voor je, maar jij bent de baas. Jij kan als jij het bevel geeft, dan ga ik het doen. Maar ik kondig je nu al aan dat ik 1800 uur over budget heen ga. Want het is gewoon een 2000 uur project en niet een 200 uur project.
Ja. Ja. En ik denk ook dat... ik bedoel, iedereen die in je team zit, iedereen voelt het feilloos aan. Iedereen weet het. En mensen vinden het helemaal niet erg als er een ambitieuze planning ligt of iets. Daar willen mensen best wel hard voor werken. Maar als het helemaal niet meer klopt, dan zeggen mensen, ja, het is leuk met jou, maar ze gaan er ook niet het gesprek over aan. Ze gaan het gewoon negeren.
Dat deed ik dan al. In de jaren 90 kon je gewoon probleemloos je baas negeren. Dat had totaal geen enkele consequentie.
Ja. Ik heb zelf een situatie meegemaakt. dat er op een gegeven moment een meeting was. Toen werd er ook een plan gepresenteerd en werd letterlijk gezegd, ja, normaal hebben we 2 jaar nodig voor dit plan, maar nu moet het in 1 jaar gebeuren. Ja. Toen dacht ik zelf van ja, nee dus. Er is geen enkele reden om dat te denken dat dat gaat gebeuren.
Ja.
Maar dat is op zich wel een interessante lakmoesproef voor alles wat je denkt dat in systeem 2 zou moeten zitten. Check het vooral bij de mensen waarvoor het bedoeld is. Want die mensen die kunnen je feilloos zeggen van, oh, dit vind ik fijn. Of dit werkt voor mij niet, of nog niet. Of er moet iets aan gebeuren. Dat is ook, vind ik zelf interessant, iets wat Stafford Beer wel over heeft geschreven. Dat hij zegt, om inderdaad systeem 2 zaken in te richten, om die coördinatie in te richten, haal die beste mensen uit systeem 1 erbij. Want dat zijn de mensen die het je kunnen vertellen wat er moet gebeuren.
Okay, ja.
Die weten wat er niet lukt. En waar ze hulp bij nodig hebben. Waar ze graag extra diensten, extra middelen voor hebben. Op wat voor manier dan ook.
Ja, dat klinkt al een beetje als OBM, Organizational Behavior Management. Daar praten we altijd over ABC. Het staat boven je hoofd. Antecedenten, behavior, consequences. En daar moet je ook altijd alles uitzoeken met de medewerkers zelf. Omdat als je het gaat proberen in te vullen, dan kom je altijd in wat dan de perception error ligt. Dat je denkt dat jij het snapt, maar dat het dan heel anders blijkt te zijn. Maar dit klinkt heel erg alsof systeem 2, als je gaat denken in termen van producten die mensen werk makkelijk maken, als antecedenten. Antecedenten zijn namelijk alles wat vooraf gaat aan gedrag, maar ook dingen die gedrag mogelijk maakt. Klinkt dat, als je denkt van ja, dat klinkt wel, dat als je als systeem 2 dat het vooral mooie antecedenten bouwt die gedrag mogelijk maken?
Ja, ik vind het moeilijk om het in die termen te zien. Ik weet niet of het... Ik heb zelf de neiging niet om het woord voorwaarden, antecedent of voorwaarden te gebruiken daarbij. Het is meer, ik redeneer heel erg andersom. Van het, er is iets wat niet lukt.
Ja.
En daar heb je iets voor nodig.
Ja, maar stel dat je een afdeling hebt van mensen van de telefonische verkoop.
Ja.
Maar ze hebben geen telefoons.
Dat wordt moeilijk.
Ja, dan kan ik al voorspellen dat het inderdaad een heel moeilijk kwijt wordt. Maar dan, als je dan telefoons aanlevert, dan introduceer je een antecedent. Wat ervoor zorgt dat ze wel kunnen telefoneren. Maar mijn vraag is dan de leverancier van die telefoons, of de telefoons zelf, zou je dat als systeem 2 modelleren?
Nee, ja, het ligt misschien aan dit specifieke voorbeeld. Maar dit zie ik meer als een onderdeel van de resource bargain. De afstemming tussen systeem 3 en systeem 1 van systeem 3 geeft een opdracht. Dat wil ik wel doen, maar dan heb ik wel deze middelen nodig.
Ja,
dat is iets anders dan...
Misschien is telefoons dan te simpel. Ja. Maar stel dat je een hele club leraren hebt en die zitten elke keer in hetzelfde lokaal. En dan zeg je van ja jongens, waarom gaan jullie geen les geven? Ja, de anderen zitten er ook. En dan zeg je oké, maar ja, zal ik nu roosters introduceren? En dan kunnen jullie allemaal in je eigen lokaal zitten, zodat je dan gewoon geen last van anderen hebt.
Ja, heel graag.
Precies, maar dan in ieder geval in de OBM-termen is dat rooster in ieder geval een antecedent.
Ja, nee, maar als je dat op die, dan ja, dan vind ik dat
ook. Maar ik snap bij de rooster, maar ik zat meer door te redeneren, maar ik weet zelf het antwoord ook niet. Daarom dacht ik, vraag het jou.
Maar tegelijkertijd, wat ik ook aan zit, denk ik althans, zit ik een beetje op jou, het ABC-model zegt volgens mij ook van mensen gaan alleen maar hun gedrag veranderen op basis van consequenties, niet op basis van antecedenten.
Precies.
Ja.
We hebben iets dat heet natuurlijke consequenties. Mm-hmm. Dus als je een rooster krijgt, dan is dat een antecedent. Maar zodra je merkt dat jij in je eentje in het klaslokaal les laat te geven, dat er geen andere leraar zit met een andere groep, en dan ontdek je dat het heel prettig is in je eentje lesgeven.
Ja.
Dat je geen last hebt van een andere groep, en dan krijg je dus een positieve consequentie. En dan gewoon hoe de wereld werkt. En dan ga je dus nog steeds vaker lesgeven in het lokaal waar je
het voor hebt gekregen. Als je het op die manier zegt, is het volgens mij, dan is het ook weer interessant dat het systeem 2 de helft is van een feedbacklus. Dus hoger management moet ook heel de tijd in de gaten houden. Gaat het nou wel goed? Of geven de mensen signalen af dat ze met problemen nog steeds worstelen? Eigenlijk is alles wat je in systeem 2 stopt, in eerste instantie, is een experiment. Hebben jullie hier iets aan? Dan gaan ze het inderdaad doen. Dan kom je dus inderdaad, dan merken ze consequenties. Als het fijn is, zeggen ze, doe maar, blijf dit er maar doen. Heel goed. Als het niet goed is, gaat er weer informatie naar boven. Ja, het helpt wel een beetje, maar niet echt goed. Kunnen jullie nog wat aan doen? Ja, een deel van het probleem is dat we, zoals ik dit nu zeg, dit gebeurt al vaak in de praktijk niet expliciet.
Ja.
Dat je ziet dat er zo'n lus is.
Maar dat is toch ook precies wat het Viable System model voorspelt?
Dat is wat Fibre System Model inderdaad toevoegt.
En dan voor de duidelijkheid, ik ga altijd open en zonder van tevoren dingen bedacht te hebben dit soort gesprekken aan. In de hoop dat het de goede kant op gaat. Maar ik ben wel heel blij van dit soort dingen, want dan tijdens het gesprek gaat mijn brein aan. En dan kom ik allemaal op nieuwe ideeën. Dus je kan zeggen, dus twee soorten van antecedenten. En als het de goede antecedenten zijn, of in jouw definitie is het zelfs zo dat ze, als het slechte antecedenten zijn, dan zijn het gewoon, is het geen systeem 2.
Dan blijkt het niet te functioneren als een onderdeel van systeem 2. Dat weet je natuurlijk niet altijd van tevoren. Dus soms moet je dat uitproberen.
Dus als we hele slechte roosters maken, waardoor mensen alsnog allemaal in dezelfde lokalen komen te zitten.
Ja, of het andere voorbeeld dat ik had, of je maakt gewoon een heel
slecht. Dan zeg jij, het is geen systeem 2. Je zegt niet, het is een slecht functionerend systeem 2.
Nee, ik zeg eerder, dat is geen systeem 2. Dat hoort niet bij systeem 2. Mensen gaan andere middelen zoeken om zichzelf te coördineren.
Dan gaan ze een WhatsApp-groepje maken.
Ja, of ze gaan inderdaad zelf, ik ga het wel even, die baas die daar in systeem 3 zit, die zit toevallig bij mij op de voetbalclub. Ik vraag het wel een keertje zaterdag aan hem. Ja. Zeg maar, dan krijg je dat soort dingen. Mensen gaan er omheen werken.
Ik vind dat een heel goed punt. Ik leer nu weer van je, heel goed. Dus falende antecedenten, die zijn ook geen systeem 2, maar succesvolle antecedenten zijn wel systeem 2. En dat levert dan meestal een positieve consequentie op, maar dan meestal een natuurlijke consequentie in de zin dat de wereld gewoon lekker meewerkt.
Ja, en een natuurlijke consequentie in de zin dat het iets adresseert wat daarvoor een probleem was.
Ja.
En waar mensen niet uitkwamen.
De deur is een bekend voorbeeld van een positieve natuurlijke consequentie. Jij wil een bepaalde kamer in. Je kan door de muur een gat boren, je kan door de ramen springen, je kan een gat in het plafond maken, maar het blijkt dat het toch super handig is om gewoon een deur te zoeken. En dan doe je de deur open, dan ga je naar binnen en dan krijg je wat je wil, namelijk dat je binnenkomt in de ruimte waar je wilde zijn. En dan werkt dat, en dat binnenkomen, dat, zeg maar, die ruimte betreden, dat is dan een natuurlijke consequentie. En dat, die werken heel goed, want daarom zie je dat mensen ook bijna altijd via de deur naar binnen komen en zelf een gat in de muur maken.
Even wel door het raam, maar de gat in de muur maken is heel zeldzaam.
Ja, precies. Maar je ziet ook dat ze door het raam binnenkomen, bijna altijd als de deur niet open gaat.
Ja, dan wordt dat de eerstvolgende optie. Ja.
Maar het interessante is, want die mensen, dus als je kijkt naar leraren die dus een bepaalde klaslokaal komen om de les te geven, aan de hand van het rooster, die doen het reden ook, niet alleen omdat ze dan fijn in het lokaal komen en lescoach krijgen, maar ook omdat ze betaald worden en ze krijgen salaris. Maar dat is weer onderdeel van die resource bargain tussen 1 en 3.
Ja, ik wil wel voor jou komen werken, maar ik wil wel minimaal dit betaald krijgen. Ja.
Ja, dus het is wel interessant te zien dat dat een soort splitsing lijkt te zijn binnen het Viable System model. Tussen het kanaal wat materiële beloningen oplevert en het kanaal wat in dit geval natuurlijke beloningen oplevert.
Ja. En dat hangt weer samen met dat ingewikkelde begrip variatie waar we het eerder over gehad hebben. Dat Stefan Bier zegt van, er is dus een directe baasrelatie van systeem 3 met systeem 1. Je krijgt een opdracht. Je kan met mij onderhandelen over wat voor middelen je ervoor nodig hebt. Dat is allemaal heel direct ja, nee.
Ja.
Daarvan zegt Stafford Beer, hou de variatie daarvan laag. En stop de meeste variatie in de afstemming tussen 3 en 1. Stop die inderdaad in systeem 2 en systeem 3 ster, de filter terug. Want op het moment dat je dat allemaal op die rechtstreekse lijn zet van ik ben jouw baas en je moet maar luisteren. Dan kan je een hele redenering opzetten. Dus zeggen hoe je dan in de variatie vastloopt. Dat het systeem niet
meer. Ja, dan komt te veel op het bordje van de baas terecht.
Ja, klopt.
De baas moet dan alwetend zijn en almachtig.
Dat is het niet.
Blijkt zelfs God niet eens te zijn. Nee. Dus laat staan de baas.
Nou, volgens de theorie wel, hè, zeg maar. Toch?
Volgens de christelijke theorie.
Ik ben niet geloof opgevoed, maar volgens de theorie zegt van wel.
Ja, maar wij filosofen hadden al meteen bedacht dat als God almachtig is, kan hij dan ook een God maken die machtiger is dan hemzelf.
Ja, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Dus dat,
ja, nou, dat weet, maar verder kom je niet. Maar als hij een God kan maken die machtiger is dan hemzelf, dan was hij niet almachtig. En als hij die God niet kan maken, dan is hij ook niet almachtig. Dus almachtigheid is een soort zichzelf tegensprekend begrip. Maar dat terzijde. Want ik heb nog een andere vraag. We hebben namelijk naast natuurlijke beloningen en materiële beloningen ook sociale beloningen. En mijn gut feeling, mijn intuïtie zegt dat systeem 2 eigenlijk veel beter is in het aanleveren van sociale beloningen. Dat wil zeggen vooral complimenten, primair complimenten. Eventueel medewerker van de maand, want het zijn al hele slechte dingen, maar statussen en medailles, dat zijn allemaal van die typische sociale beloningen. Maar primair 99% zit in complimenten. Zie je dat ook? Het is, is wel heel belangrijk, daar gaan we het volgende keer over hebben, op systeem 3, dat je als baas heel veel complimenten uitdeelt, want anders word je een hele vervelende nare baas. Maar is het ook niet zo dat, dat complimenten uitdelen, dat dat typisch bij systeem 2 hoort, of schiet ik nou door?
Je kan het daar onder scharen, maar als je de complimenten van de baas, van het hoger management naar het lager management, dan zou ik hem daar plaatsen. Het is niet iets wat ik er. Voor mij past het niet in het model, zou ik zeggen. Ik zou het niet. Maar als je me ergens moet zetten, zit hij daar. Dat is de andere kant van de feedbacklus. 3-ster. Dus dat het hoger management meekijkt, zeg maar, met de werkvloer. En dat is wel belangrijk. Je hebt dus het senior management, het hoger management. En in systeem 1 zit het junior management met hun teams. Wat dus de feedbacklus waar we het over hebben, is dus het hoger management en de teams. Dus het slaat één niveautje over. En ik bedoel, de junior manager hoort er ook bij. Maar eigenlijk, het gaat over de communicatie tussen de hogere baas, niet je directe baas, maar de baas daarboven.
Ja.
Dat die ook zijn interesse laat blijken. En natuurlijk, als je merkt dat je goed geholpen wordt met hulpmiddelen, waar je zegt, hey, fijn dat we die krijgen, want nu werkt het beter. Dan zie je daaraan dat die bazen zich druk maken om jou. Het 3-ster, de filter, dat de baas af en toe op de werkvloer komt kijken, de hogere baas, zo van hoe gaat het hier en interesse toont, dat is ook een hele goede booster voor het moraal.
Ja.
Dus het is nog niet eens die complimenten, maar gewoon de interesse die getoond wordt.
Zeker. Nee, mensen willen, mensen, behalve als een type 5 brein hebben, die willen ook graag aandacht. Dat is absoluut. Maar nu kom ik helemaal in een interessant idee. Maar dan ga ik eerst nog kort iets subtiel uitleggen. Dat is namelijk als je kijkt naar de. Jij zegt dat de ene feedbackloop is systeem 2, de andere is systeem 3-ster.
Het zijn allebei de helft van één enkele feedbackloop.
Precies, maar we hebben ook nog gewoon de link tussen 1 en 3, dat is ook een feedbackloop.
Ja, die in het midden zit.
Maar dat is een andere feedbackloop.
Ja, dat is zijn eigen loopje inderdaad.
Maar kijk, het interessante in, althans dat vind ik dan met mijn manipulatieve brein, is dat systeem 2 en zowel systeem 1... Of de link tussen 1 en 3 direct en tussen zeg maar 1 en 3 via systeem 2.
Ja.
En dat die beide, kunnen die informatiestromen gemanipuleerd worden door de junior manager. En de junior manager is degene die informatie daarin stopt. En dat is de reden waarom 3-ster zo belangrijk is, of ook wel de management audit genoemd.
Ja.
Dat is namelijk dat het hoger management daadwerkelijk een keer gaat kijken op de werkvloer om te kijken of de informatie die altijd eigenlijk via de junior manager hen bereikt, dan wel direct, dan wel indirect via systeem 2, of dat klopt.
Ja.
Als de junior manager zegt, we hebben 10 auto's klaarstaan om te verkopen, dan moet af en toe iemand kijken of er daadwerkelijk echt 10 auto's staan, en of het niet gewoon in plaats van 8 auto's zijn en 2 lege dozen.
Ik denk overigens ik ben het eens met het punt dat je zegt, ja, de junior manager zit er in principe tussen. Maar ik denk ook dat goede hulpmiddelen in systeem 2, als het ware, meer op een natuurlijke manier die junior manager overslaan. Ik noemde een cultuur binnen een ziekenhuis, dat is gewoon alomvattend. Daar zit niet een junior manager die dan binnenkrijgt en dan pas doorgeeft of zo. Een rooster ook, dat deel je juist uit aan iedereen. Er zijn er vast ook voorbeelden te vinden waarin het inderdaad informatie door wordt gegeven via een junior manager. Waardoor die in principe daar gewild of ongewild misschien iets kapot maakt van wat er in principe aan mogelijkheden
is. Cultuur is een mooi voorbeeld. We hebben altijd op de donderdag een hele livestream over cultuurverandering. Dus dat sluit dan mooi aan. Ja. En dan, hoe ga je cultuur meten? ja, als je dan gaat checken, wat is hier de cultuur? En je vraagt alleen de junior manager, wat is de cultuur hier? Dan is de kans groter dat je een ander antwoord krijgt dan als je allebei...
Ja, de kans is groter dat je dan een sociaal gewenst antwoord krijgt, ja.
Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is nog tricky. Maar dat brengt me wel op het volgende idee. Het is namelijk, systeem 2 levert antecedenten aan die het leven mooi maken. En dat zorgt het feit dat het mooi maakt, zorgt voor, dat zijn feitelijk natuurlijke beloningen. Of natuurlijk positieve consequenties. De baas, het systeem 1, 3 niveau, ja, dat is voor een groot flink deel vanuit die resource bargaining ook materiële beloningen. Maar dat systeem 3-ster, dat zou je kunnen zien ook als een soort meten. En als je meet, dan is het heel erg fijn als je mensen meet om ze te belonen in plaats van meet om ze te straffen. Het blijkt dat mensen veel...
Ja, meet om ze te helpen. Dus belonen is één manier van helpen. Als je denkt van deze persoon heeft een complimentje nodig, dan is dat een manier om te helpen. Maar geef ze vooral ook de middelen om hun werk te doen. Mensen willen volgens mij, in het algemeen wil iedereen graag goed werk doen. Dat is heel erg bevredigend. Ja, maar als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook.
Ja. Als je dingen meet en dan zie je dat, hé, dat gaat niet goed, want ze proberen te telefoneren, maar ze hebben geen telefoons. Ja. Dus ik ga ze middelen geven om die telefoons. Dan is dat of 1-3, of het is zeg maar, als het een soort smeroliemiddel is, dan is het systeem 2.
Ja, ik denk dat er een subtiel verschil is als het een helpdesk is, waar ik zelf ook ooit in een ver verleden aangezeten heb. Dan heb je een telefoon om gewoon het werk te doen, dan is het eigenlijk een resource bargain. Wil je het werk niet? Je geeft me geen telefoon, ja, dan kan ik het niet.
Nee.
Maar je kan ook een telefoon zien als je doet gewoon je werk en je hebt eigenlijk een hulpmiddel nodig om af en toe snel met iemand contact te kunnen hebben. Dan kan een telefoon, zou het meer in systeem 2 passen.
Ja, nee, precies.
Dat is veel verschil, maar dat...
Maar systeem 3, maar anders lopen we te veel vooruit de volgende keer. Ja. Maar dat zie ik, als je dat zou zien als een soort meting, ja, dan is het...
De 3-ster is een vorm van een meting. Het wordt ook het audit systeem genoemd, maar audit heeft... De connotatie van een hele, het gaat hier niet goed, we gaan dit eens eventjes goed in de smiezen krijgen.
Precies.
Maar systeem 3-ster is breder dan dat. Wat ik zeg, gewoon laat je gezicht af en toe zien als hoger manager en toon je interesse en pak ook op van, daar ga ik eens over praten. Misschien kunnen we jullie helpen met iets. Van, ik zie dat jullie hier een vraagstuk hebben.
Ja.
Dan is het ook een heel positief ding. En een audit klinkt toch gelijk als een... jullie doen het niet goed, we komen jullie eventjes beoordelen.
Nee, maar ik denk dat het mooi is. Dan heb je een soort meting. Als de meting aangeeft dat alles goed gaat, dan geven ze complimenten. Als de meting aangeeft dat het niet goed gaat, dan ga je of een andere resource deal maken, of je gaat andere systemen 2 aanleveren.
Ja.
Dus dat is
ik denk mooi. Ook dat misschien wel dat in de filosofie volgens mij van 5-0 System Model, dit in die zin heel sociaal, wat voor mij de logica altijd is van als er iets niet goed gaat, dat is niet de schuld van mensen, maar dan is het goed om met z'n allen, met al die verschillende rollen, al die verschillende onderdelen van het totale systeem, te bedenken, wat kunnen we er met z'n allen aan doen, om te kijken of we dit beter kunnen krijgen.
Het is altijd de schuld van de baas.
Ja, uiteindelijk wel, zeg maar.
Ja, je moet iemand verantwoordelijkheid nemen, en als je een goede baas hebt, dan is hij of zij degene die altijd verantwoordelijkheid neemt. Ja.
Maar dat hadden we het al eerder over. Dus om te zeggen, daar hadden we het haakje al voor om te weten wie de schuldig is. Dat helpt ons vaak niet om daadwerkelijk dingen beter te krijgen.
Ja, nou ja, het is in ieder geval, ik vind het wel altijd heel erg handig om, als je met managers te maken hebt, om meteen te checken van, hey, is het iemand die alle verantwoordelijkheid en schuld op zich neemt als het fout gaat, maar op het moment dat het goed gaat, vindt dat het team heeft gedaan. Of andersom, dat hij zegt van, als het fout gaat, ligt het aan het team. En als het goed gaat, dan is het mijn briljante leidraad.
Ik heb ooit iets geleerd van, ik had het niet zelf verzonnen, maar het kwam uit een van de YouTube-films, ik weet niet meer precies waar het vandaan kwam. Maar er was een man die zei dat hij zichzelf had aangewend, was alleen een van de Japaner ergens van, maar die had zichzelf aangewend om te zeggen van, als er iets gebeurt, is het mijn schuld, dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. En dat doe ik zelf ook af en toe in de praktijk. Als de discussie daarheen dreigt te gaan, zeg ik, nou, laten we zeggen dat het mijn schuld is. Ja. En dan gaan we nu verder.
Precies. Ja, nee, ik denk dat die manager die altijd de schuld aan anderen geeft en alleen maar de credits voor zichzelf, dat is een hele slechte. Maar de manager die inderdaad bij voorbaat zegt dat het allemaal aan hem of haar ligt en de successen toeschrijft aan het team, dat is de goede.
Ja, laat helder zijn, ik ben geen manager, hè, dus ik...
Nee, begrijp het maar. Dus als ik jouw manager was, zou ik zeggen, nee Ed, het is mijn fout, niet jouw fout. Maar het is namelijk slim, maar goed, dan gaan we weer over systeem 3 hebben, want je empowert jezelf ermee. Want als ik jou de schuld geef, als mijn medewerker, kan ik er niks meer aan doen. Ja, dan kan ik je ontslaan, maar dan moet ik een nieuwe zoeken.
Nee,
als ik de verantwoordelijkheid neem, dan ben ik ook degene die iets anders kan wijzen.
Ja, Wat overigens misschien nog een punt van systeem 2 wat we nog niet aangeraakt hebben. We hebben allemaal voorbeelden genoemd van cultuur, plannen, een rooster. Het is best moeilijk om goede systeem 2 dingen te maken als ze er nog niet zijn.
Ja.
Dat is helemaal niet makkelijk.
Nou, dat was mijn,
want je komt heel snel inderdaad in het van, nou, we gaan gewoon, weet ik veel, een handboek schrijven en zeggen, en gij zult dit doen. Dat, en dat is niet goed, want dat gaan mensen omheen werken, want dat is gewoon te groot, te veel variatie, letterlijk.
Ja.
Dus voorbeelden ja, die al bestaan, die kunnen we wel noemen, maar als het er niet is en je moet het aanpassen, en dat is in heel veel situaties, is dat zo, dat is nog niet zo makkelijk.
Nou ja, dat was eigenlijk een beetje in het verlengde van waar ik heen wilde. Ik dacht dat het hetzelfde zou zijn, maar het is net iets anders. Ja. Dat is nou, volgens mij is het jouw ervaring ook, dat als je binnen een organisatie komt om die organisatie verder te helpen, dat het probleem bijna altijd in systeem 2 zit.
Nou, dat is in wat wij doen. Maar dat doen we inderdaad op kleine schaal. Dus dat zijn eigenlijk de 1 accent, 2 accent, 3 accentjes die je hier en daar kunt vinden. Nou, dat is heel logisch, zeg maar, als de mensen die ons inhuren, dat zijn over het algemeen natuurlijk managers, met één, die hebben een bepaalde besliskracht.
Ja.
En die hebben een team onder zich, op wat voor niveau je dat ook ziet. En wat wij helpen, dat is in ieder geval mijn eigen visie erop. Zo'n manager is een systeem 3 van iets wat daaronder hangt.
Ja.
En vaak helpen wij om inderdaad in het team wat daaronder zit, om een aantal sleutelfiguren aan te wijzen en om die relatie tussen die manager en die sleutelfiguren meer vorm te geven. Dus we helpen eigenlijk om dat team zichzelf te helpen coördineren via die mensen. In die zin vullen we, ja, kijk ik zelf naar het werk wat we doen vaak vanuit een systeem 2 perspectief. We vullen eigenlijk iets in waar die manager zelf vaak geen tijd voor heeft, want die kan niet al die mensen, die 50 man in zijn team heeft, die kan niet al die mensen één op één begeleiden. Heeft hij gewoon, hij of zij, letterlijk de tijd niet voor. En nou, wat ik zeg, wij kiezen dan vaak een aantal sleutelfiguren uit, waarvan we zeggen, ja, we gaan niet alleen die sleutelfiguren helpen met het werk te doen, maar door die sleutelfiguren op een bepaalde manier te begeleiden, kan je eigenlijk het hele team helpen om zichzelf anders te coördineren, om het werk anders te doen. Dus in die zin proberen wij inderdaad een systeem 1 functie in te vullen. En het grappige is, wat ik zei eerder, van daar heb je de mensen uit systeem 1 zelf voor nodig. We laten ook de mensen zelf heel veel invullen van die complexiteit. Want niemand kent die organisatie zo goed als die mensen zelf.
Nee.
Dus het is inderdaad niet echt een samenwerking tussen wat wij brengen van, ja, kijk hiernaar. Van, tussencoach, wij snappen de theorie. Maar zij kennen hun organisatie. En in die samenwerking ontstaat, ja, krijgt het systeem 2 meer vorm. Waar dat het nog niet had. Dus in die zin.
Nou, soms is het ook overduidelijk. Wij hadden te maken met een GGZ-instelling. Waar de secretaresses hadden de term office manager gekregen. En die gingen ook echt denken dat zij systeem 3 waren. In de zin dat als dan de systeem 1 junior manager zei van, kan je me even de urenregistratie geven van mijn medewerkers? Dan zeiden ze, nee, daar zijn we niet voor. En toen kreeg je echt dus dat systeem 1 zijn eigen urenregistratie kreeg, omdat mensen daar helemaal dingen inleverden. En dat er dus heel veel mogelijkheid tot fraude bleek. Dat bleek op een groep van 37 therapeuten, bleken er 4 te frauderen. Omdat ze wisten dat die communicatie was stopgehouden was. En dat die junior manager niet meer kon controleren of wat zij aangaven qua belasting, of dat wel of niet klopte.
Ja.
Dus het werkte fraude in de hand. Een van de eerste dingen die wij gedaan hebben is gezegd van oké, zullen we de office managers gewoon weer secretaresses maken en gewoon duidelijk maken dat ze systeem 2 zijn en dat ze in dienst staan van de junior manager. En dat ze het leven van de junior manager makkelijker moeten maken in plaats van moeilijker.
Ja.
En ze hebben ook, dat is ook weer een systeem 2 geworden, ze hebben toen een nieuw urenregistratiesysteem aangeschaft. Zodat er niet meer op 2 verschillende plekken verschillende uren geregistreerd werden, maar dat gewoon letterlijk het antecedent ervoor zorgt dat de fraude onmogelijk werd. Fraudeurs zijn ook ontslagen. Ja. Dan zie je dat het opduiken.
Ik denk dat dit voorbeeld wat jij heeft, een voorbeeld dat ik gaf, dat er, ik denk zoals jij het beschrijft, was dat een situatie waar jullie naar keken die goed te analyseren was. En dat je zo, oh, maar dit is er aan de hand. Dan kan je er vrij rechtstreeks het probleem oppakken. Wij zitten vaak in situaties waar op een of andere manier een groep mensen niet tevreden is met de manier waarop het gaat. Weet ik veel, dingen gaan niet snel genoeg. Of ze hebben vaak ruzie, of weet ik veel wat. Dan is het vaak heel ongrijpbaar. Wat is hier nu aan de hand? Zullen we zeggen, op een of andere manier lukt het niet, terwijl mensen het wel willen. Maar het is eigenlijk dus te complex om te analyseren. Je moet dat in die samenwerking doen met die mensen zelf.
Ja.
Dus, volgens mij is dat een verschil. Dat het stikt van de wereld ook in van de systemen die... Dat is misschien wel een van de impliciete definities van een systeem. Dat zijn systemen zijn dingen die zo ingewikkeld zijn dat je ze niet precies kunt analyseren soms.
Ja.
En dan moet je nog steeds iets... Wat ga je dan doen als je het niet kunt analyseren?
Ik ben als filosoof ben ik nu erg analytisch ingesteld. Dus ik heb er toch echt van neiging om te denken van... misschien...
Er zijn een hoop filosofen die niet analytisch zijn. Je hoort tot een bepaalde school, toch?
Zeker. Ik hoor tot de analytische school. Die heet ook letterlijk analytische school. Dus, die staat tegenover wat ze zelf dan de continentale school noemen. Wat wij de hermetische school noemen. In de zin dat ze totaal onbegrijpelijke teksten produceren die nergens over slaan. Dat is al wel heel veel betekenis. Ik zeg altijd, de continentale filosofie is heel betekenisvol, maar formuleert incorrect, waardoor ze alle dingen roepen die heel mooi klinken, maar niet kloppen. En analytische filosofie die zorgt ervoor dat we heel correct formuleren, maar daarmee ook meteen onmogelijk wordt om heel betekenisvol te zijn. Dus, het is nog geen enkele filosoof gelukt om en betekenisvol en analytisch te zijn. Dus.
Oké.
Maar ik heb het idee dat wanneer mensen meer filosofen inhuren, dat dan wat ogenschijnlijk niet analyseerbaar is, toch een hogere mate van analyseerbaarheid blijkt te hebben. Maar want het gekke was, als je kijkt naar zo'n GGZ-instelling, als ik ernaar kijk, en dit was ook wel echt was ook echt heel erg overduidelijk, hè, dat we hadden twee junior managers op één afdeling zitten, twee kapiteinen op één schip. Dat je gewoon ogen meteen het zag. Desalniettemin is het zo dat de mensen die daar werkten, die zijn voor hen was het echt zo'n eye-opener. Die had echt zien, zit het zo?
Dat kom je ook vaak tegen. Het kan ook zijn dat je soms dingen in één oogopslag ziet, maar dat je het niet gecommuniceerd krijgt.
Ja.
Maar dat is normaal.
Nee, we hadden in dit geval heel erg mazzel dat de directeur gewoon echt ook direct zijn ogen open gingen en ook echt meteen snapte van oké, nu snap ik ook waarom het fout gaat, want we waren ingehuurd voor een communicatieprobleem op te lossen, maar het bleek een structuurprobleem te zijn.
Dus in die zin is ook, want dat kan mij ook wel tegen, dat we zelf denken, volgens mij zit het hier en hier, maar dat het vooral zit in van, hoe krijgen we die mensen zover dat ze... Dat ze dat zien, dat ze dat kunnen waarderen. En ook dat het gecombineerd kan worden met de dingen die wij niet snappen van een organisatie. Dat het misschien toch net iets subtieler ligt. En dan zit je eigenlijk op wat we net zeiden. Van dat je een soort experiment moet doen. Van laten we dit eens doen. En dat iets op een gegeven moment een goede consequentie op moet leveren. Waardoor mensen, dit wil ik wel blijven doen. Dat je daarop voort kunt bouwen. Dan ben je als het ware in de interactie bij systeem 2 samen aan het inrichten.
Precies, en dat is zelden is dat iets wat je van buitenaf kan bedenken, kan opleggen. In dit geval was het omdat dat je hoorde dat de secretaresse zwijgerde urenregistraties af te dragen. En dan denk je bij jezelf, oké. En de enige reden was omdat ze een titel office manager hadden. En dacht, in mijn blind is dan, weg met die titel. En zijn ze gewoon weer. En het gekke was dat ze dat ook prima accepteerden. Dat ze helemaal niet gingen protesteren van, oh god, maar nu mijn titel weg. Nee. Maar veel vaker moet je inderdaad gewoon overleggen met de medewerkers. Hè? De IT-afdeling met het UMC, niet eens echt gerealiseerd, maar dat ging over letterlijk over het anders invullen van één uurtje. Ja. Dat had de manager, nog ik, hadden dat kunnen verzinnen. Had het totaal niet zien aankomen. Toen ze eenmaal dat uurtje op een andere manier konden inrichten voor zichzelf, toen gingen talloze activiteiten opeens veel en veel beter.
Ja.
We hebben nog een opmerking, CQ, een vraag van El Alami. Leuk dat je weer bij bent, El Alami. Zorginstellingen hebben meer systeemdenken nodig. Bij IT-bedrijven hebben juist mensen sociale omgangsnormen nodig. Dit suggereert mij dat systeemdenken niet sociale omgangsnormen zou zijn. Het zijn voor mij beide systemen, maar het ene systeem heeft misschien wat meer... analyse nodig. En het andere systeem heeft wat meer systeem 2 nodig.
Ja, ja. Ja, ik ben het eens met wat jij zegt. Ik denk dat die sociale omgangsnormen, dat zou je ook kunnen zien als een cultuur van systeem 2. Maar het klopt dat ook vaak iets is wat bij IT'ers, ik ben daar zelf ook wel een voorbeeld van, denk ik wel, dat ik moeite heb gehad omdat sommige dingen daarin anders eraan doen dan, ja. dan heel blauw.
Nou ja, gewoon een IT'er gewoon telefoongedrag aanleren. hoe bel je mensen? Wat zeg je tegen ze? Hoe maak je contact met ze via een telefoon? Dat is al. Ja.
Nou, wat ik zei, ik heb ooit tijdens mijn studententijd bij WordPerfect aan de telefoon gezeten. Dus kregen we ook telefoontraining. Dus ik ben daarmee geholpen.
Ja. Nou ja, dat we gewoon. Wij zeiden dan: okay, voordat je opneemt of voordat je belt, ga eerst glimlachen.
Ja.
Dat zijn van die hele simplistische dingen, maar die echt helpen om het telefoongesprek beter te laten lopen. Ja. Dus we zijn het helemaal.
Lachen. Rechtop zitten en lachen.
Ja. Dus Alami, we zijn het helemaal met je eens. Alleen denk ik niet dat het een tegenstelling is tussen systeemdenken en sociale omgangsnormen. Hoewel systeemdenken heel analytisch overkomt, kan het heel vaak zijn dat het systeem duidelijk maakt dat er sociale omgangsnormen nodig zijn.
Ja. Het is inderdaad geen of-of. Maar dus eens met wat hier staat. En het is allebei waar in allebei de situaties.
Precies. Ja. Mooi. Ja, dat brengt ons tot het eind van het uur. Ik weet niet, zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn over systeem 2 over het hoofd gezien?
Ongetwijfeld, maar ik denk dat we een hoop aangeraakt hebben.
Dus, kijk. Ja. Dan gaan we het volgende keer over systeem 3 hebben. Mijn favoriete systeem. Ik kan eindelijk een beetje macht uitoefenen over de mensen. Dus ik ga even controleren of dat inderdaad dan ook volgende week is. Even kijken. Ja, dat is gewoon volgende week.
Ja,
Ed, super dank voor al jouw inzichten en kennis en alles wat je met ons deelt.
Graag gedaan. Ik vermaak me altijd kostelijk tijdens dit uurtje. Dus.
Mooi zo.
Goed, hè? Ja.
Ik hoop dat je er een hoop natuurlijke positieve consequenties aan overhoudt.
Ja.
Dan
zien we elkaar volgende week weer. Dus,
tot volgende week. Wij zien elkaar vanavond, denk ik alweer.
Oh ja, ja. We zien elkaar vanavond even bij de vereniging.
Maar
ja.
Wij, in de zin van alle mensen die nu aan het kijken zijn, zien elkaar volgende week weer.
Hartstikke
goed. Tot ziens, alle kijkers. Okay, tot ziens.
Dankjewel.
En tot de volgende keer. Doeg!
Tot de volgende keer. Hoi.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.